Goedemorgen. Ja, het is eventjes wat zaken in orde maken om het allemaal technisch, hopelijk vlekkeloos te laten verlopen. Goedemorgen. Achille had het vanmorgen al eventjes over de, zeg maar, de intocht in Jeruzalem. Palmzondag zijn we vandaag. En ja, ik weet niet hoe lang u al christen bent. En u hebt al misschien vele malen het verhaal of de geschiedenis van Palmzondag gehoord en van Pasen. Maar de vraag is vanmorgen, dat is de kernvraag, in hoeverre kennen wij onze God en Heiland? Je kent dan wel dat verhaal, je kunt kennen en je kunt kennen. Ik denk dat onder andere vandaag iedereen de president van Oekraïne een beetje kent, Zelensky. Ja? En u kent ook wel de hele toestand een beetje nu daar ter plaatse, wat natuurlijk heel erg is. Maar je hebt kennen in verschillende vormen en gradaties. Ik ken Achille een beetje, om maar een voorbeeld te geven. Maar ik ken ook mijn vrouw. Nou ja, als ze hier zou zijn, zou ze zeggen, ja, kennen. Hoe ver kennen wij elkaar? Je hebt daar verschillende gradaties in. En het heel bijzondere nu is vanmorgen dat dat altijd voor een stukje een zoektocht blijft. Een vraag, in hoeverre kennen wij, laat staan elkaar, maar kennen wij de Heer Jezus? Dat is een hele interessante vraag. En de titel van morgen, als ik dat, weet goed als ik dat een klein beetje aan de kant zet hier. Het is een beetje beroepsmisvorming. Ik ben altijd leerkracht geweest, leraar. En ik kon nooit stilzitten, dat was altijd rondlopen en doen. En, sorry daarvoor. Vandaar de titel. Het raadsel van God. En de tekst die we daarbij vanmorgen zullen gebruiken, komt uit 1 Korinthe hoofdstuk 13. Je kent wel het summum van de liefde die Paulus beschrijft. En eigenlijk zou ik dat ook eens moeten uitleggen over de liefde. Dat is een heel interessant iets. Je weet, het Grieks kent veel meer woorden dan alleen maar agape. Er zijn nog vele andere woorden. En het spel van deze woorden is zo bijzonder. Maar dat is misschien voor een volgende keer. Goed, ik heb dat al een klein beetje voor jullie opgetekend. Aan het einde van dit lofzang op de liefde zegt Paulus het volgende. Laten we dat eens met elkaar lezen daar. Hij zegt vanaf vers 9, want wij kennen, hier zie je het woordje kennen, ten dele en we profiteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Nu immers kijken wij door een middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Ik heb dat nog eens extra ingekleurd, omdat het eigenlijk een beetje het thema van morgen is. Kennis en kennen. Het is eigenlijk een heel bijzondere tekst, want de verschillende vertalingen, ik zal niet zeggen ze worstelen daarmee helemaal niet, maar ze geven daar een kleine andere, zeg maar, invulling aan wat de vertaling betreft. Ik zie hier staan in de Bijbel, nieuwe Bijbelvertaling, nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we in oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Dat is hier de herziene Statenvertaling. Kennen. Goed. Ik zal je vanmorgen proberen mee te nemen. En excuseer als dat nu en dan een beetje misschien te ingewikkeld wordt. Want dat probeer ik altijd te voorkomen. Dat was altijd bij mijn leerlingen, studenten ook altijd zo. Proberen om een beetje moeilijke dingen op een eenvoudige manier uit te leggen. En dat is eigenlijk ja, niet altijd zo makkelijk. Maar goed. Wie heeft er van jullie al eens gehoord van Alistair McGrath? Alistair McGrath? Nee? Goed. Dat is een van mijn favoriete lezers. Ik ga iets kort vertellen. Van, ik heb daar de titel van. Je ziet daar een van zijn boekjes. Die man heeft veel geschreven. Alistair McGrath is een Ier. En hij was voorbestemd om een groot chemicus te worden. En maar hij is tot bekering gekomen. Hij was eigenlijk een atheïst. Hij is tot bekering gekomen. En is een groot wetenschapper. En hij heeft verder zich verdiept. Hij is theologie gaan studeren. Hij is ook professor in Oxford. En hij is een overtuigend christen. Ja, En is vandaag een hoogleraar religie en wetenschap. En heeft een van zijn vele boeken. Gaat over Through a Glass Darkly. Het gaat over een raadsel van God. En dat is een heel bijzondere man. Hij heeft eigenlijk, ik dacht dat, als ik het goed heb, een van zijn stukje van zijn memoires is, dat hij daarin schrijft. Maar deze man heeft mij ook een beetje op het denken gezet voor de prediking van morgen. Zeker wat de titel betreft, het raadsel van God. Ja. Het blijft voor een christen, en dat is een beetje een zoektocht. We zijn allemaal nog aan het zoeken. We hebben het gevonden in de Heer Jezus, gelukkig. Maar om hem te leren kennen, de grootheid, de diepgang, dat is nog een keer een andere zaak. Hè? En ik denk dat we ook vanmorgen hier, dat we allemaal heel wat kunnen vertellen over de Heer Jezus. Onze persoonlijke ervaringen, onze inzichten, onze kennis. Maar bij de een wat anders zal zijn dan bij de ander. Dat is ook de veelkleurige wijsheid van God. Hè? Maar goed, als je ooit een keer wat boeken wil lezen van hem, die zijn ook in het Nederlands vertaald. Het is niet altijd makkelijk. Alistair McGrath, ja. Hij heeft ook een fantastische biografie geschreven over, die ga je misschien wel kennen, C.S. Lewis. C.S. Lewis, ja. Chronicles of Narnia, ja. Een heel groot, fijn christen, ook een groot wetenschapper. Ja, maar een overtuigend christen ook, hè. En dat was ook een van zijn bakens, hè. Maar goed, tot daar. Het raadsel van God. Goed, laat ik hier eenvoudige dingen uitleggen. Het zijn misschien voor de meeste van ons hier, behalve voor Melissa en daar nog iemand die jonger is. En daar, hè. Nou, iedereen is wel jong op zijn eigen manier. Maar goed, de tijd dat we op school zaten. Hè, sorry dat ik een beetje terugkom. Zeker, hè, 10 jaar langs achter. Oké. De tijd dat jullie nog les hebben gekregen over aardrijkskunde. Oké, goed. Dit is hetgeen wat je in een atlas vindt als je een overzicht krijgt over de wereld, de aarde. Ja? En dat is hetgeen wat je dan meestal ziet. Ja? Je kunt dat een beetje situeren, hè? De grote continenten. Hè? En dat is dan Noord-Amerika, Zuid, en dan Afrika, Europa en dan de rest van Azië en dan nog Australië. Goed, de grote continenten. En zo leer je dat. Maar zo kennen we dat. Maar mag ik jullie eventjes erop wijzen dat dit een verkeerde afbeelding is. Dat komt natuurlijk eens met de ronding van de aarde te maken. Als je dat vlak gaat maken, dan is dat altijd niet zo simpel. Maar goed, dat is de ronding van de aarde. En toch is dat verkeerd. Wisten jullie dat? Met andere woorden, hier zie je al wat wij zien, wat wij leren, wat wij bestuderen, geeft dat altijd de werkelijkheid weer. Ja, het wordt een klein beetje filosofisch, maar dat is een belangrijke vraag. Goed, de werkelijke grootte van de wereldkaart is zoals je het nu ziet. En wat valt je op? Je moet een keer kijken naar Afrika, ik zal dat als voorbeeld nemen, zie je? En dat is maar Europa. Dat Afrika veel groter lijkt dan wij op het eerste gezicht zouden denken. Laat ik het teruggaan, zie je het? Hier lijkt Afrika veel kleiner. Maar dat is de werkelijke grootte. De werkelijkheid om Jezus te leren kennen, waar ligt die in? Dat is afvragen. Nu, dat vraag ik me al heel veel jaren af, maar dat is juist de zoektocht. De grootheid van Gods woord om nieuwe dingen te ontdekken. Oké, goed, laat ik een. Hier zie je het verschil, zie je dat? Dus dat is de wereld. In het zwart is hetgeen wat we normaal zien, ja? Dat is de ronding. Maar in werkelijkheid, het ligt groen. En dan zie je hoe Afrika veel groter is dan het wij meestal kennen. Ook de andere, maar ik ga me even op Afrika richten. Zie je dat? Dat is de werkelijke grootte. Kennen wij werkelijk Jezus zoals hij in het woord tot ons komt? Ja. Je zou kunnen afvragen bij degene waar je dichtst bij staat. Je kinderen, je man, je vriend, je vrouw. Kennen wij ze werkelijk? Soms hebben mijn vrouw ook van die diep filosofische gesprekken. En zegt ze ook tegen mij, ja, maar ken ik jou wel helemaal? Ik ken jou in je manier hoe je gedraagt en spreekt en hoe we met elkaar omgaan. Maar de diepste geheimen ken ik niet. Je gedachten. Zie, dat is soms. Soms zegt ze wel eens tegen mij, wat denk je? Wat denk je nu? Waar ben je mee bezig? En precies, dat zijn dingen die dan soms een beetje afstaan van elkaar. Dat is ook een beetje goed soms. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Het raadsel van God. Kennen wij de Heer Jezus zoals hulp van vandaag in het woord van God naar ons toe komt? Oké. Het raadsel van God. Nu, als je Afrika bekijkt, daar gaan we ons een beetje op concentreren als voorbeeld. Dan zie je, dat is de werkelijke grootte van Afrika. En het is misschien niet zo duidelijk, want de slide is niet zo duidelijk. Maar eens kijken, dat wat er daarin past. Ja? Ja. Daar zit, als ik het goed bekijk, ik moet het zelf nog eens goed bekijken. Hè? Maar hier zie je bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Zie je het? Amerika. Zie je het? Dat is hier inderdaad, bedankt. China, die zit er helemaal in. India, zie je dat? Kijk eens, Europa, met Spanje en Frankrijk, kijk eens. Dat zit er allemaal in Afrika. Dus, conclusie, Afrika, de werkelijke grootte, is veel groter, komt anders tot ons, zoals het werkelijk is, dan dat ons vaak wordt geleerd op school. Pas op, dat is juist, maar dat komt door de ronding van de aarde. Zien wij de dingen zoals ze werkelijk zijn? Kennis in gradatie. En daarover heeft Paulus het. We kennen, maar dan zullen wij te volle kennen. Daar zitten verschillen. Oké. Okay. Het raadsel van God. Het is niet heel duidelijk. Maar stel eens voor dat wij... hij zegt ook wel in een van zijn... In dat boek hier, hij zegt... ik heb geleerd dat het woord van God eigenlijk ons allemaal soorten kaarten aanbiedt. Kaarten. En niet één enkele, maar verschillende kaarten. En door die kaarten met elkaar te vergelijken... gaan we veel meer diepgang krijgen en inzicht hoe het werkelijk... in elkaar zit, ook wat het evangelie betreft en het woord van God. Het is niet zo duidelijk, sorry, maar dat is dan bijvoorbeeld het internetgebruik. Hier zie je dan weer Zuid-Amerika, Noord-Amerika, en dan Europa en dan Afrika. En hoe meer het oplicht, hoe intensiever internet wordt gebruikt in de wereld. Zie je dat hier? En wat valt op dat Europa, ja, dat is helemaal nog een stuk van Amerika, maar dan meestal het dit stuk van Noord-Amerika. Maar kijk eens, Europa heel sterk. Ja. Dat is ook een zicht op de wereld. Dat is ook een zicht op de wereldkaart. Een volgende is bijvoorbeeld dit. Dat is het vliegverkeer in de wereld. Dat is een andere kaart, maar heeft ons inzicht. Dat is ook heel intensief. Ja. En dan zie je vooral inderdaad Noord-Amerika heel... en vooral Europa, moet je eens kijken. Dat zit vol, hè. Dat is enorm, dat is ontzettend. Maar we staan daar niet bij stil. Ja. En er wordt enorm veel gevlogen. En dan zie je de intensiteit. Dat is ook weer een vorm van kennis. Ja. Een volgende is bijvoorbeeld de indeling van onze continenten en landen. En hier zie je ze. En hier zie je weer dus de verkeerde indeling van de kaart. Afrika is veel langer en groter dan dat we hier zien. Maar hier zie je hoe dat de continenten worden onderverdeeld. En dan nog eens de verschillende landen. En als je dat dan een keer gaat bekijken... was die rechterkant voor mij, Achille? Ja, dank u wel. Dan zie je ook de enorme contouren en de grootte van de landen. Dan zie je in dat bijvoorbeeld... en dan vraag je af, kijk, is Rusland zo groot? En dan zijn ze toch niet tevreden. Tenminste, bepaalde mensen zijn niet tevreden. Goed, een andere zicht op de wereldkaart is bijvoorbeeld dat van de ontwikkelingsindex. Dat is weer een ander niveau, een andere kennen, vorm van kennen. En dan zie je dat bijvoorbeeld dat de levensverwachting in jaren in Afrika beduidend lager liggen, maar ook de alfabetiseringsgraad is veel hoger bijvoorbeeld in het noorden en in Noord-Afrika dan bijvoorbeeld in delen van Azië en Afrika. Dat is weer een ander niveau van kennen. Dat is dan de armoede en de rijkdom in de wereld. En weer valt het op dat Afrika, dat daar ja, de armoede veel groter is en dat de rijkdom ja, er bijna van uitspringt hier in West-Europa. En dan zelfs tot in Rusland, Australië, Noord-Amerika. Ziet? Ook weer een ander inzicht. Het raadsel van God, verschillende niveaus van gradatie en van kennen. Ja? En de vraag is, hoe lang kent u al de Heer? Bent u vertrouwd met het evangelie? En hoe verder is de diepgang en de kennis van u, van het woord en van de Heer Jezus, is dat, is dat veel intenser geworden? En hoe ver zit het met die diepgang? Ja? Stel eens voor dat je, als je een jaar of 16 bent, je een brief schrijft. En je schrijft op die brief hetgene wat je tot, een beetje een grote lijn, wat je tot nu toe dan weet op 16 jaar. En wat je levensverwachting is. En ook hoe het zit met je geloof, of je wel of niet gelovig bent. Ja. En je gaat die brief wegstoppen en dan, als je het geluk hebt om lang en gelukkig en gezond te leven, je gaat die brief na 50, 60 jaar, 70 jaar, ga je die brief opnieuw openen. En dan trek je die open en dan ga je lezen. En dan weet je meestal niet meer wat je toen geschreven hebt. Maar je gaat dat lezen en je staat eigenlijk versteld wat je toen hebt geschreven. Zijn je inzichten veranderd in die 70 jaar? Stel eens voor, hè, dat is 86, hoor. Je doet dat ook. Heb je toen bijgeleerd? Ben je anders geworden? Ben je wijzer geworden? En zeker wat je geloof betreft en de dingen in de wereld, is dat veel dieper geworden. Ken je de Heer Jezus anders op een andere manier van toen je, stel je voor dat je de Heer Jezus al kent op 16 jaar, ja? Met 70 jaar later, 86, is er daar iets aan veranderd? Ja. Als dat niet zo is, dan is er iets aan de hand, hè? Dan moet je daar verder onderzoek aan doen. De vraag is, ben je dichter gekomen tot God? Niet van, is God dichter gekomen bij ons, maar zijn wij dichter tot God genaderd? Want God is aanwezig, overal en altijd. Ja. Dat is ook een heel bijzondere materie. En de vraag is, ben je nog bereid dat er aan je leven wordt gewerkt? Wordt je huis nog verbouwd? Of zijn de bouwwerken gestaakt? Ja. Is een bekend gedeelte. C.S. Lewis haalt dat voorbeeld aan. Maar dat heeft hij ook ergens vandaan. Ik denk van een zekere McDonald. Maar goed, dat gaat als volgt. Op het moment dat je christen wordt, dan kom je tot inzicht. Tenminste, je komt eigenlijk eerst tot inzicht dat je een zondig iemand bent. Je komt tot bekering en je weet dat je je leven overzien. En je zegt, Heer, inderdaad, ik mis een heleboel dingen. Ik ben in een aantal dingen duidelijk verkeerd. En dan ben je bereid dat de Heere God in je leven komt, hè, en gaat aan jou en mijn huis werken. En je bent bereid dat de Heere God verbouwingswerken gaat doen aan jouw levenshuis. Ja. Maar zoals iedere Vlaming, hè, en diep in ons hart, hè, en diep in onze maag een baksteen, dan is dat allemaal goed en hebben wij wel een idee van een huis en hoe het moet. En dat is goed. Maar wij hebben allemaal van oorsprong een zekere, zeg maar, geruststellend idee over ons leven. In de zin van, we hebben het toch nog redelijk goed gedaan. We hebben toch tegenover, zeker die gradatie zien in Afrika. We zijn naar school geweest, we kunnen lezen, we kunnen schrijven. En we hebben het toch allemaal goed, we zijn allemaal toch netjes gekleed. We kunnen toch veel doen, we lijden geen honger. We hebben het toch redelijk goed gedaan. Zo zien we ons levenshuis. En dat God dan wat dingen wil veranderen in ons leven, tot daaraan toe, dan zijn we hier en daar een nieuwe goot en een verfje of een laagje verf. En dat is allemaal goed. Maar wat blijkt? Opeens wordt er in u en mijn leven een muur afgebroken. En God zegt, ja, we gaan een beetje uitbreiden. En jij bent zo van, rustig. Ja, maar we gaan de living en de keuken, we gaan het met elkaar maar nog groter maken. En zo begint God in je leven. En je voelt een klein beetje weerstand. Ja, ja. En blijkt opeens dat de achtermuur ook wordt uitgebroken. Rustig. Opeens wordt er dan nog extra fundering gelegd. Opeens wordt er een verdiep opgezet en die denkt van, Heere, ola, ola. Met andere woorden, wij zijn bereid dat God in ons leven werkt. En dat God wat dingen verandert in ons leven. En dat we inzicht krijgen, weet je wel, die gradatie, dat hem leren kennen. Maar wat God wil, is dat we niet alleen in een huis, maar God wil eigenlijk in een paleis wonen, zou willen zijn. Hij wil een paleis maken van ons, dat we volle kennis krijgen van wie God werkelijk is en wat hij met ons wil aanvangen. Begrijp je wat ik bedoel? Waar zijn wij toe bereid om God in ons leven te laten werken? Hoe ver mag God in ons leven ingrijpen? Of zeg maar al, je gootje vervangen en ik je een nieuw rampje, een dubbel glas, een driedubbel glas, dat is oké. Maar muur beginnen aanbreken, een verdiep beginnen opzetten. Begrijp dat in geestelijke termen gesproken. Hè? God wil dat wij hem leren kennen in de volheid van zijn glorie. En dat is een zoektocht. Dat is ook vaak een raadsel voor ons. Maar dat is God wat wil doen. Of denken van God is genoeg geweest. Wou werk stellen. Het is te duur om te worden. Letterlijk en figuurlijk. Het kost te veel geld. Ik bedoel, het kost te veel van mijn eigen leven, van mijn eigen planning, van mijn eigen visie en progressie. Ja, wat wil God met ons doen? Als God zijn gang zou mogen gaan in ons leven, bij wijze van spreken, hoe zou het dan zijn? Er zijn mensen genoeg, voorbeelden in de geschiedenis. Zoals Jesaja, Heere, hier ben ik. Doe maar met mij wat u wil. Wat moet ik gaan doen hier? Dat is een gevaarlijke vraag. Hè. Want dan kan de dingen wel eens grondige bolwerken aan de gang, in gang worden gezet. Of denken we zijn tevreden met ons leventje. Onze zoektocht is ten einde. Ik ben tevreden. Halleluja, prees de Heer, ben gered. Het evangelie heeft zijn werk gedaan. Maar voor mij moet het niet meer verder. Dat is ook een optie. Hè? De Bijbel spreekt daarover. Je kunt bouwen met hooi en strooien. Maar je kunt ook bouwen met duurzaam materiaal. Wat God wil is dat wij met duurzaam materiaal bouwen. Ja, dat tegen een stootje kan. Dat willen wij toch als Vlaming. Diep in ons hart. Of denken we, Heren, het is genoeg geweest. Wat wil God nog doen? Wat is je conclusie? Wat is mijn conclusie tot hiertoe? Of is de zoektocht over? Heer, ik ben tevreden. Ja, eenvoudig te leven. Dat is een lied, hè? Geen geld, geen macht, weet ik wat. Dat is waar. Maar dat gaat over iets anders. Het gaat over de kennis van God. Laat ik weer terugkeren naar de tekst. Want eigenlijk zou ik moeten zeggen, maar ik ga het een beetje inkorten, hoor. Dat is eigenlijk de inleiding net geweest. Sorry. Nee, mijn hand gaat wel veranderen. Maar kijk, laat ik weer teruggaan naar de tekst. Want nu, we kennen hem ten dele, we profiteren ten dele, wanneer het volmaakte gekomen zal zijn, wat ten dele is, die niet gedaan worden. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Met andere woorden, het stopt niet. Dat is geen wat Paulus zegt. Mensen, we zijn onderweg en die kennis moet zijn werk doen. De zoektocht gaat verder. Sorry, dat is niet zo duidelijk. Hè? Goed, sorry, er komt een klein beetje Grieks erbij. Het woord kennen is ginosko in de Bijbel, kennen. En, dankjewel. Och, de techniek, hè. Epigenosko, je ziet, het woordje epi zit ervoor, zie je? Ja. Dat is een werkwoord, dat is een werkwoordvorm, de eerste persoon enkelvoud. Kennen uit ervaring en weten. En dat zijn twee soorten kennen in de Bijbel. En daar zitten verschillen. Ga ik in de volgende tonen. Even kijken, ja. Oké, dat gaat. Sorry, ik moet die kant doen. Ja. Hier de tekst die ik daarnet heb getoond uit 1 Korinthe 13, vers 12. Nu zegt Paulus, nu ken ik, kinosko, het gewone kennen, maar dan, ten dele, maar dan zal ik kennen, dat is ook een toekomende tijd, hier zie je dat andere kennen. Zie je? En ik wil dat een keer verder gaan uitdiepen. Wacht even. Hij zou het moeten doen, ja. Het woordje ginosko, gewoon kennen, is eigenlijk een term voor alle gemene kennis. Daar start iedere mens mee in zijn leven. Daar start ook iedere christen mee. Ja? Dat is een gewoon kennen. Gewoon kennen zoals je leert om te eten en te drinken. Je leert gewoon dingen doen. Je leert lezen, je leert schrijven. De algemene kennis is dat. En daar start iedereen mee. Ook wij als christenen. Maar dan volgt er een proces waarbij ik ken, gewoon kennen, ginosko, moet evolueren naar een weten, naar dat hogere kennen. Dat diepere niveau. Dat niveau dat veel intenser is. Ja? En het Grieks laat dat zien, het Nederlands niet. Zie je het? En als je ooit niet weet wat doen, iedereen kan Grieks en Hebreeuws leren. Dat is niet makkelijk. Ik ben een levend voorbeeld. Hè? Ik ben niet van de slimste, maar ik heb het ook een beetje geleerd. Ja. Ik heb 5 jaar gestudeerd theologie. En dan leer je dan 5 jaar Grieks en Hebreeuws. En dan vergeet je natuurlijk heel veel wat. Maar de basis, dat blijft je. Dat blijft je, hè? En dat is alleen maar basis hier. Maar het laat je dingen zien die wij meestal missen. Ja. En vandaar, als je, ik wil dat als voorbeeld een keer een paar teksten vanuit de Bijbel halen. Efeze, staat er in Efeze 1:17, dan ga je dat direct zien. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring heeft in het kennen van hem. Kijk, hier staat niet gewoon kennen, ziet, zoals basis kennen, maar hier staat epignosko, dat is de werkwoordsvorm. Dat is dat dieper kennen, zie je? En dat valt op dan, als je de Bijbel leest. Dat is niet gewoon kennen, dat is een ander niveau, dat is een andere gradatie. Een veel dieper inzicht, dat is een andere kaart, zoals die wereldkaart die ik net heb getoond. Je gaat veel meer inzicht krijgen in die dingen. En dat is natuurlijk een stukje proces. Ook Filippenzen zegt het. En dit bid ik, zegt Paulus, dat uw liefde nog overvloediger wordt in kennis en in alle fijngevoeligheid. Niet gewoon weten, dat je meer dingen weet in het gewoon leven, maar een kennis, een geestelijke, diepgaande kennis. Ja? En dat is een andere soort kennis dan de kennis die op de universiteit leren of in het dagelijks leven. Het is een kennis gestuurd door de geest van God. En dat is een andere soort kennis. Filimon, mogen gemeenschap in het geloof, koinonia, ja, krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat u er is met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Dus niet gewoon kennen. Kijk, dat is het grote verschil tussen theologen die gewoon de Bijbel bestuderen vanuit een puur zakelijke, zeg maar, theologische, puur wetenschappelijke kennen. Maar ze kennen God dan meer nog niet. Ze kennen God op die gnosko. Zoals je een auto of een huis tekent, of een auto ontwerpt, dat is kennis, gnosko. Maar die epignosko, dat is van een heel ander niveau. En daar zie je, u ziet dat ook in Colossenzen 3. Hè? En de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt door kennis, epignosko, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen. Voilà, dat is de andere niveau kennis. Zie je een beetje het verschil? En dat is de vraag weer. Na zoveel jaren christen, of je staat van het begin van je christen zijn, maar welke kennis hebben we verworven? Niet de kennis van alleen maar hetgeen wat we lezen in de Bijbel, maar je persoonlijke, diepgankelijke relatie met God. Kijk, voor mij is dat nog altijd een zoektocht. Nou, het moet een zoektocht zijn. Als je zegt, ik ben klaar, ik weet het allemaal, dan denk ik dat het niet klopt. God is onuitputtelijk in zijn kennis, ook naar ons toe. Want daarom kennen we maar ten dele. Maar dat is de uitnodiging, de trigger bij Paulus van, in hoeverre zijn we bereid om dieper te gaan? Laat God maar alles geven in jouw leven, zodat je hem dieper en beter kunt leren kennen. Oké, goed. Ondanks een wazige spiegel, de dingen die we niet kunnen verklaren vandaag en niet altijd weten, Is er nog verlangen om hem beter te leren kennen? Het volgende is, welke kaarten heeft u ter beschikking om uw geloof in Jezus Christus met diepgang te verrijken? Dat is een heel interessante vraag. En die kaarten kunnen zich op alle manieren manifesteren. We hebben de Bijbel, maar we hebben broeders en zusters. We hebben de Bijbelstudie, we hebben het gebed, we hebben de Heilige Geest van God. Wilt u meer kennen? Bent u bereid wat andere dingen te lezen, te onderzoeken? Bent u bereid dat God in uw leven wat meer bouwwerken gaat beginnen aanvatten? Geestelijke bouwwerken. Zien. En welke zijn de kaarten die we hebben? Nu, ik ga afsluiten, want ik denk dat het vaart tijd is. Ja, ongeveer. Nu, wij sluiten altijd af met amen. Hè? Maar ik wil daar iets over zeggen. En dat is ook weer de diepgang van Gods woord. Het woordje amen komt van het Hebreeuwse woord emet. Ja, dat is Hebreeuws. Ja. Dat zijn medeklinkers en dat zijn klinkers, die puntjes. En in het Hebreeuws leest men van rechts naar links. Ja, dat is omgekeerd dan ons. Maar goed, dat is ook een raadsel. En het raadsel van God, wat is waarheid? Ja, kennen. We willen de waarheid kennen. Ja, en Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn, wat we vanmorgen hoort. In hoeverre willen wij de waarheid leren kennen? En je weet, de waarheid, het wordt er niet makkelijk over gemaakt. En zeker niet wat de verslaggeving betreft. Als je dan naar het journaal kijkt vandaag, en zeker wat de oorlog in Oekraïne betreft, wat verschrikkelijk, de verslaggeving. Ja, de een schiet bommen af, en ja, het is niet van ons. Hè? Maar de vraag is dan, ja, maar je hebt wel oorlog gemaakt. Ik bedoel, om de duur gaan dan zelf geloven dat ze niet zijn binnengevallen. Maar goed, ja. Een ander, Emmet. Daar heb je het in het Nederlands, Emmet, ziet er staan, Emmet. En dat is het Hebreeuws. En emet betekent gewoon waarheid. Dat is een zeer belangrijk woord. Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid. En het leven zit er dan meer achter dan alleen maar de waarheid. Veel diepgaander gaat dat. Oké, het volgende. Het heel bijzondere is nu dat de eerste letter hier en de laatste letter, ja, dat is gelijk ook de eerste letter van het alfabet en de laatste letter van het alfabet. Hebreeuws heeft een paar letters minder dan wij. Met Nederlands. Emet. En de eerste letter is een alef. Zie je dat staan? En een touw, dus de laatste letter. Voilà. Dus de eerste en de laatste letter. Bij ons is dat A en Z. Als ik het goed voor heb in het Nederlands. Maar hier zat een alef en een touw. Nu, het hele bijzondere nu is, de waarheid van de Heer is alomvattend. Met andere woorden, heel het alfabet kun je ermee vullen. Alle woorden krijgen hun betekenis van A tot Z, in ons Nederlands omgezet, in het woord van God, in de Heere God zelf. Dus dat is die veelkleurige wijsheid en die rijkdom. Ja? Wij vergeten dat vaak. Oké, het volgende. De eerste letter nu, om terug te keren, sorry dat het een beetje ingewikkeld wordt, maar die eerste letter, die alef ziet, dat is ook de eerste letter die gebruikt wordt voor de naam van God. Elohim. Ja? En de afkorting is El. En dat woordje El komt vaak voor in namen zoals Reguel, Daniel, Samuel. Zie je? El. En dat is de A. Voilà. Dat is de Alef. De eerste letter symboliseert de naam van God. Goed. Als je die letter gaat weghalen, stel je voor, je gaat die weg, dan hou je alleen nog de mem en de tau over en dan heb je het woordje met over. En het woordje met in het Hebreeuws betekent gewoon dood. Dood. Met andere woorden, als je God weghaalt in het begin van alles, dan hou je alleen nog dood over. Ja? Dus als God, als je Gods wegen in twijfel trekt, in goede en slechte tijden, en gaat God weghalen het leven, dan verlies je het leven. Waar heb je dat? Vandaar dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja. Dat hangt in elkaar. Want als je de waarheid weghaalt, verlies je het leven, verlies je ook God. Ik ben de waarheid, weg, de waarheid en het leven. Nu, om een klein beetje dieper te gaan, maar goed, het is bijna klaar. Emmet is afgeleid van het werkwoord aman in het Hebreeuws en betekent koesteren, betekent bevestigen, ja, ondersteunen en vertrouwen. Aman. Nu, Amen, aman, of het woord amen, waarmee eindigen, is afgeleid van dat woord aman. En het is ook de naam van de Heer Jezus, want er staat, hij is de waarachtige, hij is de amen, de getrouwe en de waarachtige. In Openbaringen, hoofdstuk 3. En zo is het cirkeltje weer rond. Ja. En hier zijn we dan ook weer rond. Ja. Goed, kennen. Dat was eigenlijk de vraag vandaag. In hoeverre kennen wij de Heer Jezus, zoals hij ze werkelijk wil in ons leven doen kennen? Verder zijn we bereid om hem te laten kennen in ons leven. Hebben wij de kaarten te beschikking? Hebben we de juiste kaarten te beschikking? Hebben we het juiste beeld? Hebben we de juiste visie? Het blijft een raadsel van God, maar dat is niet erg. Want God kunnen we hier niet bevatten. Te volle zullen we hem kennen, straks. Maar nu gedeeltelijk. Maar het proces, het verlangen, alsof ik het mocht grijpen, zegt Paulus. Dat moet aanwezig zijn. In hoeverre zijn wij nog altijd, ja, het moderne woord getriggerd, hè? Kan het nog altijd ons aansporen, zelfs na 50, 60 jaar christen te zijn, om God dieper en op een veel andere, maar een diepgaandere manier te leren kennen. Dat is eigenlijk een belangrijke vraag. En die wil ik jullie meegeven. En wat wil je daarvoor opofferen? Laten we hem toch danken daarvoor. Mag ik nog even bidden met jullie. Heere God, inderdaad, wilt u ons het verlangen geven om u dieper te kennen. Op een andere manier te kennen. Maar een manier die nog intensiever is. De Bijbel spreekt daarvan. Ook Paulus, die wilde zich helemaal geven voor u. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat betekent vaak ook dat heel wat muren zullen worden afgebroken. En dat de bouwwerken op een andere manier zullen verlopen zoals wij hadden gewenst of ons hadden voorgesteld. Heren, wil ons het verlangen geven in ons hart. Om elkaar ook aan te sporen. U beter te leren kennen. En wilt u ons openbaren door uw geest in ons leven? Of er dingen moeten veranderen of dingen moeten bijgesteld worden. In ieder geval, Heren, dank u dat u met ons gaat. Ook in deze tijden die soms beangstigend zijn en moeilijk. Mensen die ziek zijn, die het moeilijk hebben, psychisch, mentaal. Heren, u bent dezelfde Heer en God. U verandert niet. Gisteren, vandaag, morgen. U bent de weg, de waarheid en het leven. Geprezen zijn uw naam.